Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Mijn naam is Kade Krijntjes en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. Vandaag zal ik bij u een nieuwe serie podcast introduceren. Mythen en zagen van Limburgse bodem. Tijdens deze serie zullen we u meenemen naar een nieuwe wereld van heksen, spoken, aardmannetjes en dwergen door middel van Limburgse verhalen over deze mythische wezens. In deze aflevering gaan we het hebben over de geschiedenis van Limburgse volksverhalen. Voordat we hier dieper op kunnen ingaan, moet eerst even worden uitgelegd wat een volksverhaal is en wat de herkomst is van deze verhalen. Een volksverhaal is een mondelinge vertelling die voor langere of kortere tijd circuleert tussen groepen mensen en deel uitmaakt van de orale kunst. Het volksverhaal is doorgaans anoniem van oorsprong. Er valt meestal niet te achterhalen waar het verhaal voor het eerst verteld is en door wie. Variabiliteit, dat wil zeggen het ontstaan van nieuwe versies, is een opvallend kenmerk van veel verhaalgenres en de mondelinge overleving. Er is een aloude theorie over volksverhalen, die spreekt van een ononderbroken mondelinge overlevering van volksverhalen die ooit begon in heidense tijden. Inmiddels weten we dat zo'n lange en onderbroken orale traditie niet tot nauwelijks bestaat. Zonder hulp van schriftelijke bronnen, die de vertellingen vasthouden, gaan mondelinge verhalen na een paar generaties meestal verloren. Vroeger werd wel gezegd dat mondelinge overleveringen van verhalen geen sporen nalaat, maar tegenwoordig wordt van het standpunt uitgegaan dat mondelinge overlevering meestal wel sporen nalaat. Als er helemaal geen sporen zijn, kan dit erop wijzen dat er nog geen verhaal bestond. Het is dus al heel wat als Nederlandse volksverhalen op zijn vroegst tot de middeleeuwen getraceerd kunnen worden. Logisch als je bedenkt dat het christendom dan zijn intrede doet. Het christendom is, het zijn ze katholieke, het zijn ze protestantse vorm, zo'n 1500 jaar lang de dominante traditie van geloof en moraal geweest in Nederland. En de cultus van heiligen en heilige voorwerpen bloeide in de gekerstende middeleeuwen volop. Er zijn legio Latijnse en middel-Nederlandse vitae of heilige levens te vinden met hun wonderverhalen. Deze christelijke legende over heiligen en heilige voorwerpen hadden daarnaast een onderwijzende functie.
De legenden wekken ons tot aandacht en vroomheid, tot vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid en op de krachtige voorspraak van Gods lieve heiligen. Zij sterken ons in de strijd tegen de wereld, tegen de bekoringen van den boze en tegen onze eigen bedorven driften. In de legende worden de onschuld en de zuiverheid beschermd, de ootmoedigheid verheven, het geduld in de beproevingen beloond, het gebed tot God, zijn onbevlekte moeder en zijn heilige verhoord. Daarentegen worden de boosheid en ongerechtigheid telkens gekastijd. De poëzie kan niets bevalligs, niets verhevend, niets hartsroerends voortbrengen, waar de legende niet overal zoete toonbeelden van opleveren. Nergens anders schijnt de goddelijke tussenkomst zo helder voor den geest. Nergens komt die opperste macht zo vaderlijk een waakzaam oog op aarde slaan en elkeen in het bijzonder bekeren, troosten of sterken.
Voor de 19e eeuw zijn daarnaast ook nog sporen van verhalen terug te vinden in de vorm van ridderromans, kluchtboekjes, reisbeschrijvingen of almanakjes. De wetenschappelijke en folkloristische belangstelling voor volksverhalen bloeit pas echt op nadat de gebroeders Grimm aan het begin van de 19e eeuw hun sprookjes en zagen begonnen te publiceren. Opvallend is dat er in Nederland voornamelijk regionaal is verzameld en het intensiefst in de gebieden als Limburg en Friesland, die de hete adem in de nek voelden van de dominante Hollandse cultuur. Het is dus niet verbazingwekkend dat de eerste Nederlandse bundel met volksverhalen in Limburg verscheen. De toenemende culturele en maatschappelijke inwording van Nederland leidde met name in de provincie Limburg dat er eigenheid aangetast zag worden tot bezinning op het eigene. En zo werd gedacht, wat was er eigener dan het volksverhaal? En dus met andere woorden, wat was er meer eigen dan de Limburgse volksverhalen? Zodoende verscheen in twee delen het boek Limburgse legenden, zagen, sprookjes en volksverhalen in de jaren 1875-1876. Samensteller was Henry Welters, rector der Ursulinen te Grubbenvorst. Hij wilde met deze parelen uit de goede oude tijd de liefde van Limburg aanwakkeren en tegelijkertijd leerzaam en vermakelijk de zin van godsdienst en moraal aanwakkeren. Velen hielpen hem hierbij. Een van zijn medewerkers is een grote bekende van LGOG, namelijk priester en rijksarchivaris van Limburg, Jos Habert. Deze opname van volksverhalen en zagenbundels door de tijd heen zorgt ervoor dat het lijkt alsof er een hele lange traditie bestaat van volksverhalen. Hierdoor ontstaat ook het idee dat al deze verhalen algemeen bekend zijn bij het bredere publiek. Maar het onderzoek blijkt dat de schrijvers van deze volksverhalenbundels er een handje aan hadden om verhalen van hun voorgangers over te schrijven. Men hoeft geen excellent filoloog te zijn om van sommige verhalen te kunnen vaststellen dat het telkens om dezelfde versie gaat. Als men gaat terugkijken, dan blijkt het verhaal vaak één keer te zijn verteld en opgetekend en vervolgens voortdurend overgenomen te zijn. Van een rijke, mondelinge overlevering suggereert, blijkt dan een puur schriftelijke traditie te zijn. Wat in de volksverbeelding voor oeroud doorgaat, is dus vaak tamelijk recent. Niet zelden waren het juist de 19e eeuwse schrijvers en dichters die hun eigen romantische proza en dichtwerk uiteindelijk gekanoniseerd zagen in volksverhaalbundels. In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw werden op initiatief van J.J. Voske van het Volkskundebureau van het P.J. Meertens Instituut Amsterdam zo'n 20 veldwerkers op pad gestuurd om verspreid over heel Nederland zagen te verzamelen. In 2006 heropende het Meertens Instituut zijn zagenonderzoek. Het door Theo Meerder en Ruben Koeman gelanceerde DOC Volksverhaal startte het volksverhalenonderzoek in de provincie Groningen, waarbij duizenden verhalen werden opgetekend. Koeman verzamelde volksverhalen in alle provincies van het land en deze werden in 2010 gebundeld in het boek Verhalen van Stad en Streek. In het boek, dat inmiddels een standaardwerk is, staan per provincie gerangschikt honderden zagen en legenden die in Nederland circuleren of circuleerden. Volksverhalen is een verzamelterm voor verschillende soorten verhalen. Vanuit de etnologie worden onder meer legenden, mythen, zagen en sprookjes als verschillende volksverhaalgenres gezien. Een mythe is een verhaal waarin goden, halfgoden, helden en of mythische wezens de hoofdrol spelen. Daarbij zijn de precieze tijd en plaats niet altijd helder. Een mythe is dus gekoppeld aan religie en rituelen. Ook kunnen ze bestaande sociale fenomenen verklaren en rechtvaardigen. Mythen maakten dus deel uit van een levende onderdeel van de samenleving. In verband met volksverhalen wordt in de volksmond regelmatig over mythen gesproken. Maar dat is niet correct, want in Nederland zijn geen mythes overgeleverd. Vaak wordt gedacht dat volksverhalen stammen uit de Germaanse tijd. Maar zoals in de inleiding is verteld, is er geen wetenschappelijk bewijs voor de overlevering van deze verhalen. En zijn juist veel van deze volksverhalen pas in de 19e eeuw geschreven. De Germanen moeten weliswaar in mythologie hebben gekend, maar de kennis van die mythologie is voor een groot gedeelte gebaseerd op Scandinavische literatuur. En hetzelfde geldt voor de Romeinen, die wel over de Germanen hebben geschreven, maar dat uiteraard gebaseerd is op Romeinse bronnen. Van de verhalen, rituelen en gebruiken uit het prehistorische gebied, dat we tegenwoordig Nederland noemen, zijn geen geschreven bronnen beschikbaar en dus is er geen wetenschappelijk bewijs voor de overlevering van deze verhalen. In de inleiding hebben we al kort gesproken over legendes. Deze zijn in de middeleeuwen ontstaan en bestaan dus uit
een volksoverlevering van bijzondere, stichtende en wonderbare voorvallen uit het leven van heilige en godvrezende zielen.
Een legende is dus een traditioneel christelijk, met name katholiek volksverhaal, waarin een centrale rol is weggelegd voor een heilige, zoals Jezus of Maria, of voor een heilig voorwerp. Een bekende Limburgse legende gaat over Sint Servatius. De legende van Sint Servaas is een in de 12e eeuw door Hendrik van Veldige geschreven hagiografie. Het verhaal is deels op ware feiten gebaseerd. Eerst wordt de gewone levensloop van de heilige Sint Servatius beschreven, vervolgens hoe hij de ketterse inwoners van Tongeren eerst het zwijgen zou hebben opgelegd, waarna hij van de heilige Petrus een zilveren sleutel zou hebben gekregen om de Tongenaren alsnog vergeving te schenken. Het verhaal is eveneens opgetekend in de verhalenbundel van Welters. In het boek van Welters uit 1875 staat een bijzondere opmerking bij het stukje over de legendes. Welters schrijft er namelijk het volgende.
Overigens onderwerpen wij ons, wat aangaat onze Limburgse legende, geheel en al aan het betreffende decreet van zijn heiligheid Paus Urbanus de VIII.
Paus Urbanus de VIII heeft rond 1635 namelijk via een decreet de procedure vastgelegd om iemand zalig of heilig te verklaren. Voor die tijd waren er geen eenduidige procedures en gedurende bepaalde perioden konden bijvoorbeeld ook bisschoppen iemand heilig verklaren. De heiligen die in zijn zagen voorkomen zijn dus allemaal officieel heilig verklaard door een paus. In het boek van Welters wordt de zagen op de volgende manier omschreven.
Ene volksoverlevering lopen zijn oorsprong, het bestaan of het verval van zekere familieën, personen, plaatsen of voorwerpen van kunst en wetenschap. De sage meldt wat ze verneemt. Zij is lichtgelovig en daarom dichterlijk. En hierin verschilt zij van de geschiedenis. Deze doet onderzoek en is derhalve meer prozaïsch. Omdat den mens altoos ene zucht naar het bovennatuurlijke bijblijft en omdat alle wonderbare gebeurtenissen ene grote en blijvende indruk op het volk maken, zo treft men gelijk in alle landen ook in ons Limburg menigerlei sprookjes en verhalen aan.
Een sage is dus een traditioneel volksverhaal dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekend moment in de tijd. Een sage behandelt vaak een bepaalde vorm van volksgeloof. Ze bevatten veel angstaanjagende bovennatuurlijke elementen en gaan vaak over heksen, spoken, weerwolven, reuzen, kabouters enzovoort. Sagen kunnen ook gaan over moedige en sterke helden, over geduchte rovers, onderaardse gangen, verborgen schatten en bodemloze putten. In principe werden de zagen vroeger als waarheid verteld, dus door vertellers en publiek werden deze ervaren als non-fictie. Het sprookje legt Welters op de volgende manier uit.
Een sprookje is een lotgeval of een reeks van lotgevallen die van den gewone loop des levens afwijken en zich vaak op een ingebeeld gebied bewegen. Feeën of toverheksen, zwarte kunstenaars, geestenbezweerders en allerhande, vooral elementarische geesten, zoals aardmannetjes, vuurmannen, komen erin voor. Zelfs gedaanteverwisselingen grijpen er veelvuldig in plaats.
Een sprookje is een oorsprong in mondeling overgeleverd volksverhaal, waarin magie vaak een rol speelt en er een beroep wordt gedaan op de fantasie van de lezer of luisteraar. Het begint vaak met de stereotype openingsformule, er was eens. Het speelt zich af op een onbepaalde plaats in een onbepaald verleden, wat zorgt voor een bepaalde sfeer. Sprookjes behoren tot een oude, orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het was sprookjes afgeleid van de middeleeuwse sproken, dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtten in sproken zich tot ongeletterde volwassenen. Via de orale traditie kregen zij de moraliserende verhalen mee. Tegenwoordig zijn sprookjes kinderverhalen met levenslessen. Welke soorten verhalen kent de provincie Limburg? Vaak zijn er vele soorten volksverhalen die in Limburg verteld worden plaatsgebonden. Toch is het mogelijk om veel van deze verhalen in een paar grote categorieën op te delen. Uiteraard vormen de legendes een van de grootste categorieën binnen de Limburgse volksverhalen. De helft van de verhalen uit het boek van Welters uit 1875 bestaat uit legendes. Naast alle verhalen over heiligen en relieken zijn de Limburgse verhalen onder te verdelen in een paar andere grote categorieën, gebaseerd op mythische wezens en grote locaties. Een van de meest bekende volksverhalen zijn wel de verhalen over de bokkenrijders, die volgens de overlevering in de 18e eeuw deze streek onveilig maakten door roofovervallen te plegen, waarbij geweld en moord niet geschuwd werden. Hun naam ontleden ze aan de sage dat ze zich uit de voeten konden maken door op bokken door de lucht te vliegen. Het is nog altijd niet bewezen of er daadwerkelijk sprake was van wat we tegenwoordig georganiseerde misdaad zouden noemen, of dat de overvallen gepleegd werden door individuele armoedzagers op zoek naar voedsel en kleding. Het resultaat was in ieder geval dat tientallen verdachten in naam van wat wet en orde door de toenmalige machthebbers op gruwelijke wijze werden gemarteld en terechtgesteld. Over de bokkenrijders zijn talrijke publicaties verschenen. Behalve processen tegen bokkenrijders zijn er in Limburg ook talloze processen tegen vermeende heksen gevoerd. Vanaf de 15e tot ver in de 17e eeuw of de brandstapel de laatste bestemming van vrouwen, die ervan verdacht werden zich in te laten met de duivel. Deze vrouwen werden vaak wreed gemarteld om zo bekentenissen los te maken voor het proces. Alleen al in september 1613 vonden ze op de markt in Roermond 64 vrouwen de dood. Zij zouden de oorzaak zijn geweest van misoogten, runderpest, de geboorte van gebrekkige kinderen, ziekte en andere rampspoed. Een ander thema zijn de Limburgse reuzen en kabouters. Volgens overlevering zou er, nog voordat er mensen woonden, in onze provincie een volk van reuzen geleefd hebben. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het graven van de bedding van de Maas en het opwerpen van Limburgse heuvels. Tegenwoordig leven de reuzen nog voort in verschillende reuzengildes die de provincie rijk is. Onder meer het gilde van Gigantius in Maastricht, Stuf in Roermond en Valois in Venlo. Over de oorsprong van verhalen over kabouters in Limburg heeft Tom Verheyen een mooi boekje geschreven, Klein Volk getiteld. Daar wordt het vaak eenzame lot verteld van dwergen, kleine mensen die vanwege een genetische beperking verstoten werden uit de gemeenschap en in het bos hun onderkomen en toevlucht moesten zoeken. Peelverhalen zijn verhalen uit en over de Peel, een moerasgebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg, dat vroeger veel uitgestrekter was dan nu. De Peel had veel eigenaardige bewoners, van turfstekers tot kunstenaars en veenbazen. Ook waren er, zo zeggen de verhalen, een aantal zeldzame verschijnselen te melden. Over het onmetelijke ruige landschap van het veengebied de Peel ontstonden wildzagen, eeuwenoude volksverhalen over dwaallichtjes, witte wieven, weerwolven, geesten, spoken, heksen, elfjes, reuzen en kabouters. Het moeras had de reputatie levensgevaarlijk te zijn voor iedereen die er de weg niet kende. Een van de oorzaken daarvan was dat het dichte en ingewikkelde netwerk van peelbanen. Die dienden voor de afvoer van turf en mochten niet verward worden met de doorgaande routes. Nog het ergste was dat de wegen plotseling konden verdwijnen. Als een bepaald turfgebiedje vrijwel leeg was gegraven, werd de turf onder de daarliggende wegen verkocht, waardoor deze wegen verdwenen. Toch nam men nauwelijks de moeite om er bordjes met doodlopende weg te plaatsen. Men vertelt nog steeds dat verdwaalde reizigers het moeras werden ingelokt door dwaallichtjes, zieltjes van ongedoopte gestorven kindertjes. Omdat ze niet gedoopt waren, mochten ze niet in de hemel. Maar omdat ze nooit iets verkeerds hadden kunnen doen, hoorden ze ook niet thuis in de hel. Soms houdt men plekken met brandend moerasgras daarvoor verantwoordelijk. En dan weer wijst men naar de wit glinsterende bloeiwijze van veenpluis. Een ander spookachtig verschijnsel in de Peel waren de witte wieven. Zij werden als de geesten van heksen gezien. Zij woonden in heuveltjes in de moerasgebieden van de Peel en kwamen alleen 's nachts langzaam zwevend tevoorschijn. Ze verleidden dan mensen om hen te volgen, met als resultaat dat deze mensen voor altijd verdwenen. Ook geloofden de mensen dat de witte wieven de dood aankondigden. De zogenaamde witte wieven werden veroorzaakt door gliertenmis rondom het moerasgras, waarin men vaak vrouwfiguren zag. En dan zijn er als laatste nog de vuurmannen. Dit zijn vurige spookgestalten die zich in hun leven een vloek op de hals gehaald hebben. Het zijn vaak onrechtvaardige landmeters, boeren die een grenspaal of grenssteen verzet hebben. Deze zondaars vinden na hun dood geen rust en moeten vervolgens ronddolen als een vurig spook. Ze zijn vaak te vinden op de plek waar ze de misdaad gepleegd hebben. Zoals langs de grenzen waar ze het land verkeerd opgemeten hebben of waar vandaan ze de grenspaal hebben verplaatst. De vuurmanszage is een wijdverbreid verhaal en kent verschillende versies. Het basisverhaal blijft echter altijd hetzelfde en gaat als volgt. Een boer heeft zijn onrechte de grenssteden verplaatst of het land verkeerd gemeten om er zelf voordeel uit te halen. Als straf voor deze daad moet een man na zijn dood ronddwalen als een vurige gedaante. Men ziet hem vaak 's nachts op de heide of in de bossen en soms ook bekruisigingen van wegen. Hij moet in het gebied blijven dwalen waar hij het land verkeerd gemeten heeft of waar hij de stenen heeft verzet. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 4 van de LGOG-podcast. In het volgende deel van Mythen en Zagen gaan we luisteren naar een aantal Limburgse verhalen over heksen. Op de website van LGOG kunt u alle bronnen vinden die zijn gebruikt bij het schrijven van deze aflevering en een korte samenvatting van de onderwerpen die in deze aflevering voorkwamen. De tekst werd geschreven door Kelly Krijntjes. De productie was in handen van Justine Kaps.